veel beter dan jaren geleden weten we nu aan ouders tekst en uitleg te geven wat je dan bijvoorbeeld kan doen als het sprake is bij een kind of als partner zijnde. Wat kan je doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat de eetstoornis niet verder achteruit gaat? Ja. Of je eigenlijk meer voet aan wal krijgt.
Ja.
Want een eetstoornis vindt het geweldig als er dan strijd is over eten aan tafel. Want wanneer er ruzie is, dan zegt de eetstoornis,
nu kan ik
fantastisch,
dat,
lekker. En dan soms gaat er ook nog ruzie in de media. Nou, dat vindt een eetstoornis ook geweldig.
Ja. Welkom bij de First Eetkast. De podcast waarin we samen met inspirerende gast en ervaringsdeskundigen een open en eerlijk gesprek gaan voeren over eetstoornissen. Want het is hoog tijd om alle taboe en stigma's weg te nemen en te doorbreken. Want als we met elkaar in gesprek gaan, als we elkaar beter begrijpen, dan kunnen we elkaar ook beter helpen. En daar is het volgens mij tijd voor. Nou, daar werken we allemaal hard aan volgens mij. Ik ben Tatjana Almouli. Ik ben vandaag jullie podcast host. Ik ben journalist. Ik ben schrijver van boeken. Waaronder het boek Knap voor een dik meisje. Waarin ik eigenlijk vertel hoe het is als vrouw, als dikke vrouw, om te leven in een maatschappij waar dun zijn de norm is. Hier ga ik ook in op het hebben van een eetstoornis die ik als 11-jarig kind heb ontwikkeld. Waar ik nu grotendeels van ben hersteld. Dus ik ben hier vandaag naast podcast-host ook als ervaringsdeskundige. En ik heb heel erg zin om met mijn twee gasten, Patricia Bos en Olivia Fokke, ook ervaringsdeskundigen, een echt verhaal neer te gaan zetten over eetstoornissen. Voor mijn gevoel worden eetstoornissen soms geromantiseerd of soms kom je nooit echt tot de kern. Er is inderdaad nog heel veel stigma, nog heel veel taboe, nog heel veel schaamte omheen, nog heel veel onbekend. En ik denk dat deze podcastreeks heel erg kan bijdragen aan het laten zien van realistische verhalen over eetstoornissen. Dus ik ga ervan uit deze aflevering ook. Dit is een bonusaflevering. We hebben al 10 afleveringen online staan. Dit is de laatste. En in deze bonusaflevering zullen we met elkaar in gesprek gaan over hoe het is als je ontdekt dat je een eetstoornis hebt. Hoe een eetstoornis werkt. Hoe je steun en support kunt krijgen. Deze bonusaflevering is opgenomen op het eerste Kate Symposium. Dus je hoort misschien wat andere geluiden. Dat zijn de mensen in de zaal. Yeah. Goeie energie. Allemaal zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen die in het voorveld werken. Die ook veel te maken krijgen met eetstoornissen. Ik denk alleen maar heel fijn dat jullie ons publiek kunnen zijn. Zorgt voor een goede energie. Ik zit hier zoals gezegd met Patricia Bos. Zij werkt, of als ervaringsdeskundige is ze betrokken bij de stuurgroep Kate. Ze heeft ook bureau Puur opgericht. Daarmee heb je heel veel trainingen gegeven bij middelbare scholen, aan middelbare scholieren. Ja. Ook aan docenten, andere professionals. En je bent hier bijgedragen aan de oprichting van Stichting Kiem.
Ja.
Ik denk dat, misschien ga je daar straks nog iets over vertellen. De mensen in de zaal zullen het vast kennen, de mensen thuis misschien niet. Maar veel vooral aan, als je wil.
Ja, je hebt het heel mooi verwoord. Dankjewel. Okay,
fijn. Naast jou zit Olivia Fokke. Jij bent masterstudent gezondheidszorgpsychologie.
Klopt.
Zeg ik het goed? Ja.
Ja.
Helemaal vol. En je bent ook betrokken als ervaringsdeskundige bij Kate Gelderland. En bij ervaringsdeskundige bij Ixtanoa.
Klopt ook.
Ja, oké. Okay. Nou, heel fijn dat jullie er zijn. Ik ben heel veel zin om met jullie in gesprek te gaan. Benieuwd naar jullie verhalen. We beginnen eigenlijk de podcast altijd met een paar stellingen. De eerste stelling is: iemand met een gemiddeld gewicht kan geen eetstoornis hebben. Wat denken jullie hierover?
Ja, ik was zo'n voorbeeld van iemand die een gemiddeld gewicht had en wel degelijk een eetstoornis had. En ik heb er 11 jaar mee rondgelopen.
Wauw.
En ik moet gelijk denken aan een jongen die bij ons in de buurt woonde, een zoon van kennissen. En hij kwam bij mij op gesprek, gewoon puur oriënterend gesprek. Mm. En bleek dat hij al jaren heel beperkt at.
Wow. En dat zag je
alleen
ook niet.
Dat zag je niet. Hartstikke leuke kerel, weet je wel, jonge vent. En ondertussen, hij kreeg een vriendin en wilde toch weer normaal gaan eten. Hij had, bleek achteraf ARFID. En op die manier kan je ook soms jaren rondlopen zonder dat je echt opvalt op basis van gewicht.
Ja. En hoe zie jij dat? Hoe was dat bij jou?
Ja, ik denk dat ik dat ook wel heel erg deel. Ik denk dat ik achteraf, nu ik er zo over nadenk, vanaf mijn 13e al best wel eetgestoord gedrag heb laten zien. Het ging echt bergafwaarts toen ik 20 was.
Ja.
En nog steeds was ik nooit echt heel licht. Dus ik was eigenlijk niet zo heel goed in een eetstoornis hebben, maar...
Typische eetstoornis gedachte. Ja, dus... Vooral inderdaad als je anorexia hebt. Ik weet niet of je...
Ja, eerst had ik echt wel een beetje een deel van de anorexische type en daarna meer de bulimische kant. Ah, ja. Dus ik, ik ben eigenlijk van alles wat.
Ja.
Maar in het begin vooral en ook daarna zag je het eigenlijk nooit aan mij. Niemand had het door, al mijn vrienden, die hadden geen idee. Dus
dat maakt het nog wel ingewikkelder ook misschien. Daar zullen we het ook straks over hebben om hulp te vragen. Als mensen het gewoon niet meteen aan je zien.
Ja, de schaamte misschien ook nog wel. Aan de andere kant, ik denk zelf dat als we nog steeds met z'n allen... niet met z'n allen, maar nog te veel mensen de focussen op dat gewicht. Ja. Om te kunnen oordelen of iemand een eetstoornis heeft, ja of nee. Ja, eigenlijk na deze podcast, iedereen die dat gehoord heeft, die kan niet meer.
Nee, ik ben altijd dik geweest. En bij mij is het in die zin een andere situatie. Alleen, ik werd juist ook niet serieus genomen omdat ik dik was. Dus bij mij was het altijd, ik kom echt al van jongs af aan bij allerlei professionals. Ik weet nu dat ik een gendefect heb sinds 3-4 jaar MC4 receptor effect. Waardoor dus bij mij biologisch bepaald eigenlijk is dat ik in ieder geval waarschijnlijk nooit dun zal zijn. Omdat onder andere mijn verbranding traag werkt en mijn honger en verzadigingsgevoel niet goed gereguleerd zijn.
En dat is nog niet zo heel erg lang bekend, hè, op basis van onderzoek.
Zeker.
Tatjana.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dus daarom ben ik er denk ik ook pas zo laat achtergekomen dat ik op een gegeven moment wel een arts trof die echt nader onderzoek deed. Maar als gezegd, ik kwam bij allerlei verschillende zorgprofessionals, van diëtisten tot psychologen tot kinderartsen, later normale arts toen ik ouder werd. Maar ik kreeg steeds het advies, ga maar worteltjes eten, ga maar meer bewegen. En dan komt het vanzelf wel goed. En ook als ik bijvoorbeeld vertelde over, ik had een eetbuisstoornis en atypisch anorexia. Dus of heel obsessief sporten en heel weinig eten of eetbuien. En dan werd ook gezegd, maar als je eenmaal afvalt, dan gaat die eetstoornis, of dan gaan die problemen, het werd niet eens een eetstoornis genoemd, gaan vanzelf weg.
Ja, natuurlijk.
Ik denk dat er eigenlijk, ook als je overgewicht hebt, wordt je vaak niet serieus genomen. Ja, ondergewicht weet ik dan echt niet. Maar er hangt denk ik overal gewoon nog ook dat stigma en ook rondom gewicht inderdaad.
Ja, en ook het mooie is, wat je ook wel verwoordt, is dat je het gedrag alleen maar veranderen rondom het eten. Daar heb je heel vaak niet alles mee opgelost.
Nee, en er zijn natuurlijk veel meer factoren die invloed hebben. En natuurlijk vaak ook juist wat erachter ligt. En soms dus ook bijvoorbeeld biologische factoren of hormonale. Inderdaad wat jij zegt. Ik hoop dat als mensen deze podcastserie luisteren, dat er gewoon inderdaad heel veel stigma's echt wel doorbroken worden.
We hebben nog een aantal mensen te bereiken daarin.
Ja, zeker. Ja. Ja. De tweede stelling. Mensen met een eetstoornis vragen uit zichzelf op tijd om hulp.
Nee. Nee, het is echt best wel... Ik vond het heerlijk om af te vallen. Ik kreeg er in het begin ook echt veel feedback op. Ik zag er goed uit.
Ja,
ik ga dan echt niet om hulp vragen.
Maar dat is ook natuurlijk omdat er dus in de samenleving... Ja, dat is nogmaals misschien ook anders als je echt ernstig ondergewicht hebt of ernstig overgewicht. Maar als je dus rondom normaal gewicht en je valt dan af, dan wordt het geapplaudiseerd. Omdat nog steeds dun zijn zo erg de norm is en het hoogst haalbare. Dat is natuurlijk...
Het werd alleen maar bekrachtigd door mij, denk ik. En op een gegeven moment, ik wilde wel herstellen. Ik voelde wel dat er iets niet goed was. Mm-hmm. Maar ik wilde ook de dingen wel aanpakken, maar ik wilde niet aankomen.
Nee.
En ik wist dat dat ook bij hulpvragen hoorde. Dus liever niet.
Nee.
Ja, en sterker nog, ik denk als we nog... want ik heb dat precies hetzelfde gedaan. Ook die hulp niet gevraagd. 2 jaar lang, toen ik hem eenmaal vroeg... Toen wisten de mensen nog niet van firstaidkit.nl. Toen bestond er nog geen zorgstandaard eetstoornissen, waardoor er ook heel veel informatie nog niet beschikbaar was. Dus nu is de eerste stap. Je gaat firstaidkit.nl bezoeken en dan kom je vanzelf bij al die organisaties terecht. Maar ik denk dat de aanloop naar de eetstoornis toe ook al daarin zat al het niet vragen voor hulp.
Ja.
En als ik dat toen al kon, dan had ik die eetstoornis niet gehad.
Ja.
Dus,
dat denk ik heel vaak zo, hè?
Ja, dus ergens had ik bepaalde gedachten en gevoelens, die heb ik niet geuit. En ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. En dat ik dat wel had geleerd in mijn leven, dan had ik geen coping nodig.
Nee.
Dus Ik denk dat dat inherent aan de eetstoornis is en dan nog eens een keer door de eetstoornis versterkt wordt.
Ja.
Want braken, wat ik deed, daar kwam zo'n grote lading van schaamte bij kijken. Hulp vragen, nee, helemaal niet. En ik weet ook wel van iemand met anorexia nervosa. En Annemarie van Bellegem heeft het mooi in het college van bij de Universiteit van Utrecht nog een keer uitgelegd. Wat je daar ook zo mooi weer in terugziet. Ook die angst die ontstaat wanneer er hulp om de hoek komt kijken. Mm. Dat maakt nog eens een keer reden van, maar dan moet ik weer normaal gaan eten.
Dus dan maar gewoon wegduwen en ja.
Ja, dat wil je niet.
Nee, het heeft natuurlijk ook zo vaak als een eetstoornis met controle te maken. En dat verlies je natuurlijk zodra je ook andere mensen inschakelt of dichterbij laat komen.
Precies.
En uiteindelijk heb je dat nodig. Maar die stap daar naartoe is natuurlijk zo groot, zo moeilijk.
Ja.
En tegelijkertijd essentieel. En ik denk dat we daar straks ook nog wel verder over gaan praten. Wat dan uiteindelijk helpt qua hulp. Weet je wel, hoe je dat doet. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar bij jullie allebei. Want jullie hebben uiteindelijk wel die stap gezet.
Ja.
Ik ook. En dus het kan natuurlijk wel.
Ja.
Even kijken, de laatste stelling. Mijn eetstoornis vindt de wachttijd heerlijk.
Mm.
Ja, dat sluit je eigenlijk ook op aan, hè?
Dan kun je gewoon lekker door blijven gaan. Ik weet ook nog, toen ik me had aangemeld voor specialistische zorg, dat ik ook echt dacht, ik moet ook zorgen dat wanneer ik die intake heb, dan moet ik nog slanker zijn. Want ik moet echt wel laten zien dat het gewoon heel slecht gaat.
Ja.
Dus hoe langer ik wachtte,
Dat heb ik vaker gehoord, Olivia, in de afgelopen tijd. Hoe vaak daarin dit wat jij zegt van, maar dan krijg ik hulp, dus dan moet ik weer gaan eten. En mensen in de aanloop daarvan, daar naartoe eigenlijk nog eens een keer extra gaan afvallen.
Het heeft echt enorm veel motivatie om af te vallen. Ja, wow. Het is echt ook niet goed. Nee.
Ja, en wachttijd is ook in die zin vaak de tijd waarin de omgeving nog niet goed weet daarmee om te gaan.
Mm-hmm.
En daarin zie je dat er dan ruzie ontstaat. En ik heb met een van jullie uit de zaal vanochtend ook al gesproken inderdaad over die wachttijd. Eigenlijk zouden we er moeten mee beginnen om het geen wachttijd meer te noemen. Mm. Maar te zeggen, het is starttijd bijvoorbeeld, las ik recent nog ergens. Dat is een veel mooier woord, want zodra er vastgesteld is dat er sprake is van een eetstoornis, dan
begin je eigenlijk ook al wel het proces van herstel ergens.
Ja, en als we dan toch die netwerkorganisaties zo goed geregeld hebben met elkaar, dan ga je dus ergens in dat netwerk voor hulp vragen.
Ja.
En veel beter dan jaren geleden weten we nu aan ouders tekst en uitleg te geven wat je dan bijvoorbeeld kan doen als het sprake is bij een kind of als partner zijnde. Wat kan je doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat de eetstoornis niet verder achteruit gaat?
Ja.
Hè? Of je eigenlijk meer voet aan wal krijgt.
Ja.
Want een eetstoornis vindt het geweldig als er dan strijd is over eten aan tafel. Want wanneer er ruzie is, dan zegt de eetstoornis,
nu kan ik
fantastisch,
het,
lekker. En dan soms gaat er ook nog ruzie in de media. Nou, dat vindt een eetstoornis ook geweldig.
Ja. Wat een monster.
Wat een monster, ja.
Ja, Olivia, ik wil even bij jou beginnen om iets dieper in te gaan op jouw verhaal. Mm-hmm. Je zei net zelf al, je was 20. Toen je erachter kwam dat je een eetstoornis had.
Ja.
Maar je zei ook al, vanaf je 13e vertoonde je misschien al wel eetstoornis-gerelateerd gedrag.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat ging? En hoe je dan op je 20e kwam je er zelf achter van, hier moet wel echt iets veranderen. Dat je zodanig last ervan had? Of hoe ging dat?
Ja, achteraf, nu ik dus wat meer over eetstoornis af weet, denk ik dus inderdaad dat ik gestoord gedrag liet zien.
Ja.
Waarbij bij mij eigenlijk dus van mijn 13e tot mijn 20e vaak 2 maanden best goed ging. Dus toen deed ik gewoon alles en merkte niemand aan mij dat ik het ook wel lastig vond met eten. En het ging ook weer 2 maanden eigenlijk heel slecht.
Mm.
Toen ging ik heel veel afvallen. Maar omdat ik daarna mezelf er weer uitredde, viel het niemand eigenlijk echt op.
Nee.
Daarnaast zeg ik ook altijd, ik heb echt perfecte recepten om een eetstoornis te ontwikkelen. Ik ben ook heel perfectionistisch, zoals altijd. Nog steeds wel, maar ook heel erg met mijn uiterlijk bezig. Ik dacht ook dat hetgene was waarom ik gewaardeerd werd door mensen.
Dat je daar heel veel externe bevestiging ook eigenlijk uithaalde? Of
niet? Ja. Daar kwam ik dus achteraf ook wel achter dat dus ook wel een factor was. Dus het zat er gewoon aan te komen. Mm. Alleen een eetstoornis voelde gewoon heel ver weg. Ja, ik denk anorexia, dat krijg ik niet. Dat is echt, ja.
Was dat dan misschien ook omdat je dus dan ook niet echt ondergewicht had? Dat je dan...
Ja, nee. En ik zei ook altijd, ik zei nog tegen mijn zusje van... Nou, ik krijg nooit een eetstoornis, want ik vind eten veel te lekker. En dat was het ook.
Ja.
Maar toch kan dat dan wel gebeuren.
Ja.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook heel erg... Weer dat soort standaardbeeld wat nog steeds ook in de media dus vaak gedeeld wordt of in televisieserie of in films. Die representatie van mensen met een eetstoornis. Het is zo eenzijdig, terwijl je natuurlijk zoveel verschillende vormen... Weet je, ieder mens is anders, dus ook iedere eetstoornis is ook vaak net iets anders.
Ja,
en dat, daarom is wederom deze podcast en ook zo'n dag als vandaag denk ik heel belangrijk. Dat we gewoon veel meer verschillende verhalen horen, ook van ervaringsdeskundigen nog.
Ja.
En dan, wat was dan rond je 20ste het punt dat je misschien wel inzag van... Oh ja, volgens mij heb ik wel een eetstoornis of moet ik hier hulp bij gaan vragen?
Ja, dat is een vraag die ik best wel vaak krijg en zelf ook bij mezelf afgevraagd heb. Van hoe kon ik dan toen opeens een eetstoornis krijgen? Ik denk dat heel veel verschillende factoren waren. Ik zat sowieso niet echt lekker in mijn vel, wat Patricia net ook zei. Ik merkte dat ik heel graag hulp wilde vragen, maar niet echt eetstoornis gerelateerd, maar niet zo goed wist hoe. In die periode werd ook mijn moeder ziek, die kreeg borstkanker. Een hele goede vriendin van mij die ging afvallen. Ik dacht, nou, dat ziet er ook goed uit. Dus er waren allemaal verschillende dingen, buiten dus het recept van mijn persoonlijkheid een beetje. En toen ben ik gewoon heel snel gaan afvallen en dat lukte heel goed. Daar kreeg ik dus ook veel feedback op in het begin. Dat ging gewoon in 2-3 maanden zo drastisch de verkeerde kant op dat mijn moeder toen ook actie heeft ondernomen. Heel fijn uiteindelijk, maar dat vond ik toen nog niet zo fijn.
Nee.
En toen ben ik naar de huisarts gegaan en heb eigenlijk een hele atypische behandeling gehad.
Ja, want je stuit er op wachttijden, toch? Ja. Het al vaak vandaag naar... Wat was het woord ook weer wat jij gebruikte?
Nou, ik las starttijd.
Dat vind ik inderdaad mooi. Misschien moeten we dat vanaf nu gaan veranderen.
Ja.
Maar toen was het wel, voelde het ook voor jou erg als wachttijd. Toch van oké, er is dan eerst stap naar hulp, maar je kan gewoon niet meteen een behandeling starten.
Ja, en bij mij is het dus wel, mijn huisarts heeft me vrij snel naar de POH GGZ, in ieder geval gelijk doorgestuurd. En daar heb ik een gesprek mee gehad. En die heeft toen de beslissing gemaakt om mij ten eerste aan te melden bij een specialistische GGZ. Maar hij wist dat ik daar sowieso nog 9 maanden moest wachten. Toen heeft hij de goede beslissing gemaakt om mij ook in de tussentijd naar de basis GGZ te sturen. Mm-hmm. Ik had toen nog niet zo heel extreem veel ondergewicht, dus het kon prima. Daar had ik al binnen een week een intake en daar ben ik 9 maanden lang in behandeling geweest. Met succes. Dus daarna belde de specialistische GGZ mij op van... Hey, je kan komen. Toen zei ik, nou, we doen het. Het is niet meer nodig.
Maar hoe was die behandeling voor je? Het was niet meer nodig na die maanden.
Ja.
Wat heeft daarin geholpen? Of als je nu terugdenkt aan die tijd?
Ja, nou, ik had een behandeling van een psycholoog... die helemaal niet zoveel van eetstoornissen afwist... Mm-hmm. En hij begon ook het intakegesprek met... ik heb eigenlijk niet zo heel veel kennis hierover... maar laten we samen gewoon kijken hoe ik je kan helpen. Mm. Dus hij zat gewoon als mens voor mij en ik ook als mens voor hem. En we hebben samen gewoon heel erg de onderliggende dingen aangepakt. Niet echt per se de eetdingen. Dus ik heb nooit een eetlijst gehad of ik heb nooit bij hem gewogen... door die onderliggende dingen aan te pakken. En ook natuurlijk wel een beetje eetgedrag en gedachten hebben we natuurlijk.
Maar gewoon heel erg misschien in het moment van oké, wat gebeurt er dan met je als je eetstoornis naar de boventoon voert?
Ja, en wat ga je dan doen?
Ja.
Dus dat hebben we echt aangepakt. Ik denk gewoon zoals hij normale mensen met angst of somberheidsklachten aan of behandelde.
Ja.
En door het onderliggende aan te pakken, loste de eetstoornis een beetje op.
Ja,
ja.
Ja, mooi. Ik vind dat. Eigenlijk, we hadden net een verhaal van Patrick Kenis. En hij had het ook dat... dat raakte me ergens dat hij het had over... we moeten niet kijken hoe we kinderen helpen, maar het kind. Dus dat gaat weer erg op een op maat gemaakte aanpak eigenlijk. Wat jij nu ook vertelt. Mm-hmm. En dat heb ik zelf in mijn behandeling ook heel erg zo ervaren. Dat ik had... ik ben bij Eetstoornisbehandelcentrum Human Concern in behandeling geweest. Mm-hmm. En ik had daar verschillende... therapeuten die ook heel erg... Kijk, we moesten wel oefeningen doen en zo, maar het ging veel meer van... Oké, maar wat is er voor jou nu nodig? En wat voor... Op een gegeven moment ging ik bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen doen. Nou, ik had nooit bedacht dat dat een onderdeel zou zijn van mijn eetstoornisherstel. Maar om gewoon meer in mijn lichaam eigenlijk te komen. En minder vanuit die controle in mijn hoofd bijvoorbeeld. En dat is volgens mij zo belangrijk. Om gewoon echt te kijken, maar wat heb jij nodig? En daar de tijd en de rust voor te nemen. In plaats van alleen maar het protocol of het boekje volgen.
Ja, precies.
En zo klinkt dat inderdaad bij jou ook. Dat ja, dat gewoon heel erg heeft... geholpen.
Ja,
en
dat was het. Ja.
En wat mooi, hè? Want het blijkt dus wel dat we het naar de hulp naar het voorveld toe kunnen brengen. Dat mooie woord voorveld, ja. Hebben we het weer. En zoals Rianne Rijs dan ook aangeeft van we hebben met elkaar daar stappen te zetten. We kunnen daar ook hele mooie stappen zetten.
Zeker, ja.
Tof.
Ja, dus ik ben een beetje behandeld door het voorveld. Ja.
Ja.
En dat heeft een heleboel ellende voor de SGGZ en ook voor mezelf gezorgd.
Ja, verholpen eigenlijk. Ja, precies.
Voorkomen, ja.
Ja. En hoe gaat het nu? Want ik weet niet hoeveel jaar we dan nu verder zijn, maar...
Ja, ik denk dat we nu zo'n 4 jaar, ik vergeet het altijd, 4 jaar verder zijn. Het gaat eigenlijk heel goed. Ook op mijn werk, ik vergelijk het altijd met kerst. Want de eerste eetstoornis kerst, nou, had ik al helemaal niks. Mm-hmm. De tweede eetstoornis kerst had ik meer een soort bulimia. Dus toen ging ik heel veel eten en daarna ging het... ook wel weer even minder goed. Maar kerst is altijd voor mij een soort maat van... hey, hoe is
ook
het nu?
Eén keer per jaar
Eén keer per jaar, want het gaat echt zo, merk ik.
Ja, dat is ook echt goed, toch? Je maakt nu een gebaar wat de mensen thuis niet horen.
Ja, een soort bergopwaartse...
Vallen en opstaan, een beetje vooruit, dan weer achteruit. En dat vind ik ook altijd zo belangrijk om te benadrukken... van herstel is gewoon niet lineair. Dat waarschijnlijk als je echt een eetstoornis hebt gehad... zult misschien... de rest van je leven een bepaalde, misschien een hele kleine rol, maar weet je, of dat merk ik nu bij mezelf. Ik ben dan nu ook ongeveer 1,5 jaar of 2 jaar dan grotendeels hersteld. Maar er zullen altijd wel triggers blijven. Als er inderdaad iets ook in je zo verbonden aan je karakter is, is dat soms gewoon nog wel lastig. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het je nog helemaal in zijn macht houdt, wat dan, weet je wel, wat het eerst wel was.
Ja, ja, als je die triggers heel goed weet en je weet wat je moet doen. Dat heb ik allemaal ook in het terugvalpreventieplan gezet.
Ja.
Ja, dat vind ik een ontzettend fijne houvast. Daardoor denk ik, je kan nog wel een keertje even misgaan. Maar...
Wat fijn. Ja. Mooi, ja. En verder naar jou, Patricia. Ja. Want bij jou is het wel heel anders gegaan. Hè? Bij jou heeft het 11 jaar geduurd voordat jij eigenlijk...
Voordat ik hulp kreeg.
Ja, hulp kreeg.
Ja, ik heb het na 2 jaar wel verteld. Maar toen wisten de mensen om mij heen ook niet zo goed hoe ze mee om moesten gaan. Nee. Vonden het ook heel moeilijk om het te bespreken, denk ik.
Hoe oud was jij toen?
Ik was 17 toen ik begon formeel met braken. Wat jij ook zegt, van ik had het daarvoor al het een en ander. Qua niet lekker in mijn vel zitten. De oorsprong ook wel op de lagere school gepest met mijn gewicht. Of over mijn gewicht. In combinatie met, ik had een zieke vader. Die ook zorgde voor spanning in het gezin. Dus thuis ben ik ook niet de problemen op school gaan bespreken. En dan bij mij, ik ben gaan dichtslaan, internaliseren. En uiteindelijk een heel klein wereldje voor mezelf gecreëerd met mijn eigen problemen. En ik had dus uiteindelijk een vorm gevonden van een eetstoornis, van mijn bulimia nervosa. Had net zo goed, zeg ik wel eens, een drankverslaving kunnen zijn. Ja. Als daar bij ons in het gezin ook misschien gebruik van werd gemaakt om jezelf op die manier te troosten.
Ja.
Want eigenlijk, ik had iets nodig om de pijn niet te voelen. En dat werd dan mezelf troosten met eten, grote eetbuien die uiteindelijk braken. En als je kijkt naar die 11 jaar, dan eigenlijk wilde ik wel, want toen ik het had verteld, toen zakte ik eigenlijk nog wel dieper in de shit. Mm. En toen ging ik nog meer naar de ellende toe, omdat je denkt van als je het eenmaal gezegd hebt, dan krijg je wel hulp. Maar die kwam niet.
Want dan heb je het gewoon eigenlijk met je ouders gedeeld, met mensen in je omgeving. En die wisten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moesten.
Ja, mijn ouders kenden mensen die in de gezondheidszorg werkten, dus... Mijn ouders, ik ben geboren op de boerderij, zou je kunnen zeggen. Mm. En daar, ja, mijn ouders hadden daar helemaal geen kennis. Daar waren we nooit mee geconfronteerd. En als ik dan nu bedenk van, ze hebben heel goed advies eigenlijk gegeven. Want ze zeiden, goh, ga met die mensen die in de gezondheidszorg werken daarmee praten. Ja. Maar die waren toen helaas niet de goede stap. Ik had al een telefoonnummer van het RIOG in Maastricht had ik al boven water gehaald. Maar op de een of andere manier, door dat gesprek met hun, ben ik toch niet die stap gaan zetten.
Dan lijkt het me ook voor een volgende keer nog veel moeilijker. Als je niet gehoord wordt en hulp vragen, is al zo moeilijk.
Ja, dan kom je gelijk volgens mij op de kern van de boodschap die ik zou willen meegeven. Mm. Inderdaad, het gezien en gehoord voelen, daar draait het echt om. Ja. Maar dus die 11 jaar, ja, dat is een hele eenzame tijd. Ja. Eenzaamheid is echt het allergrootste gevoel, zoals ik daarop terugkijk wat ik gehad heb. Ja. En toen ik eenmaal hulp kreeg, toen heb ik ook vrij snel geleerd van, oh, wacht even, maar dit is er met me aan de hand. Ik wist namelijk in het begin, wist ik niet eens dat het bulimia nervosa heette, wat ik aan het doen was. En doordat je op een bepaald moment allerlei inzichten gaat krijgen, dan begrijp je ook van, aha, dus het is ook vooral leren durven zeggen wat er aan de hand is. Ja. Dus als er pijn is of ontstaat pijn, dat je weet hoe je daarmee om kan gaan.
En hoe je daarover kunt uiten, want dat is vaak ook moeilijk, toch? Als je het allemaal bij jezelf zo lang houdt, kun je er soms ook bijna geen taal voor vinden eigenlijk.
Nee.
En wat heeft jou in die hulp die je toen uiteindelijk hebt gekregen na die 11 jaar, wat heeft jou daar het meest, heb je al gezegd, gezien en gehoord worden?
Ja.
Weet je, ja, misschien nog iets.
Ja, voor mij persoonlijk was het het ontwikkelen van je eigen autonomie. Je eigen keuzes leren maken, nee durven zeggen. Wat je merkt zodra je zeg maar in die eetstoornis verwikkeld raakt, is dat je ook je eigen ontwikkeling, die gaat ook, ik zou bijna zeggen, stilstaan of bij wijze van nog achteruit hollen. Mm-hmm. En ik zeg het ook wel eens een keer gekscherend op mijn 32e. Toen ben ik gaan puberen, want op mijn 30e ben ik pas losgeraakt van mijn eetstoornis. En op mijn 32e is wel een hele leuke leeftijd trouwens om te puberen. Dat heeft te zijn.
Ik herken het hoor. Ik zit hier nu zelf best wel in. Ik ben nu 31. En ook in de afgelopen 2 jaar. Ja.
Enjoy, zou ik zeggen. daarna ga je dus... En die tijd ben je vooral eigenlijk bezig met het ontwikkelen van je eigen ik. En wat wil je? En waar wil je naartoe? Dus dat is wel bijzonder mooi.
Maar dat sluit je eigenlijk wel op aan. Want we zitten hier natuurlijk met een zaal vol met zorgprofessionals. Die veel te maken krijgen met mensen in hun spreekkamer met een eetstoornis. Ook hebben ze dat zelf misschien nog niet helemaal door. Jullie hebben natuurlijk net ook al iets over verteld. Maar als je een advies mee kan geven. Morgen zien ze waarschijnlijk in hun spreekkamer weer mensen met een eetstoornis. Beginnende eetstoornis. Hoe kunnen ze die het best benaderen? Wat kun je het best zeggen? Ja, nogmaals, dat is misschien lastig, want ieder mens is anders. Dat hebben we net ook geconcludeerd. Maar hebben jullie daar nog een advies, een les, een boodschap in?
Ja, daar heb ik al even over nagedacht ook. En ik denk zo, het zijn wel twee dingen die daarin belangrijk waren bij mij. Dus de eerste stap, gewoon hoe de psycholoog het aanpakte bij mij. Van, ook al weet je er misschien niet alles van, of dan denk je van, ik twijfel of ik wel de juiste ben om hem of haar te helpen. Ik denk gewoon dat je eerlijk moet zijn dan van, ik weet er ook niet zoveel van, maar laten we samen kijken. Want het is ook gewoon een mens voor je.
Ja. Het sluit ook aan op wat jij net zei over meer autonomie vinden en serieus genomen worden. Is volgens mij ook zo belangrijk dat je niet... Juist niet een soort van denigrerend of ik ga het je allemaal wel vertellen. Maar werkt dat juist ook best wel vaak heel erg averechts.
Ja. Ja, gewoon samen kijken hoe je het kan doen. En ik denk ook wat wel belangrijk is, een eetstoornis is echt een monster, wat je ook al net zei. En ik voelde me ook echt een monster, want ik was ook echt gruwelijk met een eetstoornis. Maar toch heeft de behandelaar en hebben ook mijn ouders altijd wel vertrouwen gehad in mezelf. Ze hebben een soort van snelweg met reling of railsen aan de zijkant neergezet. Waarbij ik ook wel zelf even soms tegen de zijkant af aan kon gaan.
Ja.
Dat was ook nodig. Want iemand kan wel tegen mij zeggen van, je moet dit en dit en dit doen. Nee, dat werkt niet.
Nee.
Maar wel gewoon, vertrouwen in
veiligheid.
Mij. Veiligheid. Ja, wel gekaderd. Maar vertrouwen ook in het mens wat erachter zit. Ja.
Ja, wat mooi, wat goeie. Ik denk dat dat een hele goeie is om mee te nemen.
Ja, en dat is dan gezien en gehoord voelen.
Ja.
En ik denk als je in staat bent als ouder, als broer of zus, als zorgverlener, als je de persoon daadwerkelijk het gevoel ook kan geven om hem of haar te zien.
Ja.
En dat is overigens iets anders dan dat je denkt, ik luister toch of ik zie de persoon. Dat is echt kan een wereld van verschil zijn. Dan als je daartoe in staat bent, dus dat de persoon met de eetstoornis zich gezien en gehoord voelt, dan zit er iets van veiligheid, er is iets van vertrouwen. En erken de pijn die er is. Erken ook de eetstoornis. Jaag hem niet gelijk de kamer uit. De persoon heeft hem nodig. Mm. En daarin is liefdevol confronteren. Die twee vind ik altijd wel een hele bijzondere combinatie.
Ja.
Je hebt er niets aan om de eetstoornis te voeden.
Nee.
En je kunt best wel leren waardoor voed je de eetstoornis. En ik hoorde jullie ook net iets zeggen ook over van ja, misschien is er nog altijd wel een zwak iets of wat dan ook, wat er zou kunnen zijn. Ik denk zelf, afgelopen jaar was voor mij een heel pittig jaar op gebied van werk en privé.
Mm-hmm.
En let op, er zijn altijd wel mensen in je omgeving die willen je dingen aanpraten of die benoemen bepaalde dingen. Maar op het moment dat je zelf in staat bent in een moeilijke situatie om ermee om te gaan, om over je gedachten en gevoelens te praten, dan hoef je ook niet meer mensen te hebben die je willen aanpraten.
Nee,
van
zeker.
Die opmerking van een eetstoornis, ja, dat gaat toch nooit echt helemaal weg, hè?
Nee, dat is ook waar, ja. Voor iedereen is dat natuurlijk ook anders.
Hoe vaak ik dat bij voorlichtingen ook op scholen wel niet gehoord heb. En ik denk zelf dat heeft alles met soms te maken dat we niet eens in de gaten hebben van hoe we in woordgebruik keuzes maken.
Ja.
En ik denk voor degene, de zorgverlener, die morgen in die spreekkamer ook de persoon met de eetstoornis gaat ontvangen, dat gebeurt al voordat je in de spreekkamer bent. Als je de persoon gaat ophalen in die wachtkamer, dan heb je al 1-0... voor.
Of achter.
Of achter gescoord.
Ja.
Daar begint die verbinding al.
Ja.
Dus ik denk dat de mensen, de relatiekant, daar zit het hem in.
Ja.
En ik denk zelf heel erg oprecht iemand anders helpen. Dat begint bij hoe ga je met jezelf om? Het nemen. Je kan pas iemand iets geven als je zelf ook iets neemt. En ik denk dat daar ook een hele interessante zit van, ga daar bij jezelf na van, hoe zit je zelf in je vel? Wat zijn je eigen overtuigingen?
Nou ja, want dat wilde ik ook, over je eigen overtuigingen is volgens mij ook zo belangrijk, als we het dus nu steeds hebben over die stigma's. Er zijn natuurlijk zoveel stigma's rondom eetstoornissen, rondom gewicht, die gewoon diep verankerd in onze samenleving zitten. Nou, dat Rianne het net ook al over, maar het is volgens mij zo belangrijk om je daar bewust van te zijn en ook hoe je dus iemand, inderdaad, een persoon met een eetstoornis behandelt. En dat je daar gewoon, je kan niet meteen over al je vooroordelen heen stappen waarschijnlijk. Maar wees je daar bewust van, wees daar misschien ook open over. Volgens mij kan je alles beter openbreken en gewoon dat gesprek dan aangaan. En wat jouw psycholoog ook zei, Olivia, ik weet het ook niet allemaal. Uiteindelijk is iedereen een mens.
Yeah.
Maar dat menselijke, dat humane is volgens mij uiteindelijk echt het allerbelangrijkste. Ja,
vind ik wel,
Hebben jullie nog een allerlaatste iets wat je wilt delen? Voor we gaan afronden.
Ik heb er nog wel één.
Ja.
Als er toch zo even zo stilte valt. Ik denk ook als een persoon niets zegt, spreekt die luid. Mm. Zonder woorden zegt een mens al zo ontzettend veel. En gaat verschil zien tussen de woorden die iemand gebruikt en de lichaamstaal.
Hmm.
En als je die twee kunt observeren en ook de discrepantie ertussen kan zien, dan kan je echt gewoon enorm veel bereiken.
Ja, mooi. Dank. Dank
allebei. Beetje moeilijk in zo'n podcast, hè, om die lichaamstaal
zeker
te observeren.
Ja. Nou, volgens mij zitten we allemaal wel heel open. We zitten niet tegen dit soort zo.
Nee, dat klopt.
Heel erg bedankt voor het fijne gesprek. Ik vond het heel mooi en verrijkend en leerzaam. Wil je meer informatie over eetstoornissen of ben je op zoek naar steun en support? Ga dan naar firstaidkit.nl. Je noemde het ook al, Patricia. Dit is de laatste aflevering van de eerste reeks van de First Aidcast. Mocht je ideeën hebben of vragen voor een tweede reeks, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is ook First Aidcast. Of een mail naar alle gegevens aan de website. Patricia en Olivia, nogmaals heel erg bedankt. Voor sommige mensen kan dit gesprek triggerend zijn. We hebben natuurlijk inderdaad veel best wel specifieke dingen besproken. Als je binnen een eetstoornis zit, kan dat best wel pittig zijn. Mocht je geraakt zijn door deze podcast en met iemand over willen praten, dat kan dus als je zelf met een eetstoornis te maken hebt, maar ook als naaste, dan kun je bellen naar de patiëntvereniging Weet. En dat was hem voor nu. Dank.
Super.